De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
New Business Radio
Update met Martine Howard.
Publieke organisaties staan onder technologische, maar ook maatschappelijke druk. En daarnaast natuurlijk ook echt onder wettelijke druk. Er is enorm veel gaande op dit moment in de wereld. En dat zorgt ervoor dat heel veel organisaties voor grote uitdaging staan. Informatieketens, dienstverlening en leiderschap raken ondertussen het hart van de organisatie. En hoe kun je hier nou als organisatie goed mee omgaan? We gaan hierover praten met Karant. Ze zijn een adviesbureau voor de lokale overheid. Ze zijn hier al vaker aangeschoven. En we gaan het dan ook echt hebben over die digitale transformatie. En hoe je dus ook echt het hart van de organisatie nou echt ook naar jou kunt transformeren. Hoe kun je samen als organisatie die ontwikkeling aangaan? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Wim Hoekstra van Karant.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Wim, van harte welkom.
Dag Martine, leuk om hier weer te zijn.
Ja, we gaan weer met elkaar in gesprek. Even meteen aan het begin van deze uitzending. Je wilt als organisatie eigenlijk weerbaar en wendbaar tegelijkertijd zijn. En nou ja, die combinatie is tegelijkertijd ook heel erg uitdagend.
Ja, en dat zijn ook wel direct twee termen die wel samenvatten van wat er ondertussen aan de hand is in onze wereld. Ik denk dat iedereen dat ook als burger wel ervaart.
Ja.
Ik zou zeggen, natuurlijk echt in een zeer volatiele wereld, zoals ze dat zo mooi noemen.
Ja, klopt.
Ik bedoel, of het nou Trump aan de andere kant van het water is, met al zijn wispelturige acties, de enorme technologische mogelijkheden die we hebben, AI met alle kansen en gelijktijdig alle bedreigingen die dat oplevert. Die snelle veranderingen, die dan weer disruptie veroorzaken in allerlei ketens, die iedere burger onzeker maakt. Ik bedoel, het wispelturige gedrag met de verkiezingen. Het is wel, zoals Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit ooit op een tegeltje had geschreven. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nou, dat vatten die twee woorden wel samen. Je moet weerbaarder worden.
Ja.
En tegelijkertijd zeer wendbaar zijn om te kunnen reageren op alles wat er gebeurt om ons heen.
Ja, zorgt dit ook voor chaos bij lokale overheden? Want dat is waar jullie natuurlijk veel mee samenwerken. Er gebeurt zoveel. Waar kun je nog de focus houden, zeg maar, in deze tijd?
Ja, chaos niet direct. Ik denk dat Nederland een lokale overheidslaag heeft die gewoon zorgt dat de basisdingen gewoon regelen. Ik bedoel, het vuil wordt opgehaald, uitkeringen worden verstrekt, er gaan vergunningen de deur uit. Maar in de organisatie zelf piept en kraakt het wel. Komt er een Oekraïne-oorlog, dan komt er bij de lokale overheid direct weer een enorme vraag om noodopvang en hulp en identiteitsbewijzen. En het reageren op dat soort onverwachte gebeurtenissen,
yeah.
Ja, dat stelt zulke hoge eisen aan die organisatie. Piepen en kraken is dan wel het woord wat erbij past.
Yeah, yeah.
Geen chaos, maar het is wel alle hens aan dek op dit moment voor de lokale overheid om het hoofd boven water te halen.
Ja, en piepen en kraken, je wilt uiteindelijk natuurlijk dat het als gesmeerde olie, zeg maar, natuurlijk weer lekker door gaat lopen natuurlijk.
Ja, en daar hoort ook wel een beetje de overtuiging bij dat dat ook kan.
Ja. Yeah.
Ik bedoel, natuurlijk ben ik een fan van wat we met technologie kunnen. En ik heb ook wel de reële kijk op alle bedreigingen die daar aan vastplakken. Maar ik denk als je als leidinggevend team, als leiderschapsteam van een organisatie, en zeker dus ook voor een lokale overheid, maximaal daar het profijt van wil trekken. Ja, dat wel kan helpen om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden.
Ja. Ja.
Maar dan moet je daar wel in dat leiderschapsteam ook wel de juiste stappen voor willen zetten.
Ja. Ja.
En dat is wel wat er op dit moment een grote uitdaging is.
Ja, laten we eens eventjes gaan kijken naar die stappen. En met name ook waar we nu staan. Hè, van informatiseren en automatisering in de kelder van de organisatie naar organisatie en informatie in het hart eigenlijk. De gemeentelijke organisatie, anno nu. En nou ja, misschien ook wel anno 2000 of 2030, zeg maar. Waar moeten we aan denken? Waar staan we dan, zeg maar? En wat is er nodig?
Ja, ik denk, als we kijken naar de trends in ons land, dan zien we dat er steeds meer vraag is naar diensten op het uitvoerende laag van de overheid, dus bij de lokale overheid. En willen ze in 2030 dat nog steeds waar kunnen maken?
Ja.
In een wereld waarvan we ook weten dat het een lage arbeidsproductiviteit te kampen heeft, met een arbeidsbevolking die stabiel blijft of krimpt. Met de technologie die soms niet allemaal aansluit op de competenties en kennis van de mensen die er nu zitten. dan als we in 2030 gaan kijken, dan zullen de succesvolle gemeenten een paar hele belangrijke keuzes in 2026 gemaakt hebben. Ja. En die keuzes die hebben dan wel te maken met een soort herijking van wat doe ik zelf? Wat doe ik in de publieke samenwerking? Wat laat ik aan de markt over? Hele bewuste sourcingskeuzes. Ik denk dat zij heel actief sturen op competenties van hun eigen workforce. Niet alleen om een aantrekkelijke werkgever te worden voor de jongere generaties, maar ook om gewoon te zorgen dat ze een arbeidsgroep hebben die goed om kan gaan met alles wat de technologie op dit moment kan bieden. Zowel qua kansen als bedreigingen. En dat stelt dus weer eisen aan het leiderschapsteam. Dus ik hoop dat we in 2030 gaan vaststellen dat er heel veel MT's, DT's, directieteams in 2026 de keuzes gemaakt hebben om het roer om te gooien.
Ja.
En dat is ook wat wij ook bedoelen met I, de informatisering naar het hart van de organisatie. Ik denk, kijken we historisch naar overheidsorganisaties, dan was ICT een ondersteunend iets. Vroeger een tekstverwerker en een boekhoudpakket zat in de kelder. Jongens op Gympies die het beheer deden. En nu zien we natuurlijk in de afgelopen 15 jaar dat de operationele afhankelijkheid van ICT is 100% de facto. Ja, we noemen dat even de overgang van ICT 1.0 naar 2.0. Maar je ziet dat niet terug in de organisatie, in de positionering van die, wat wij dan noemen de I-functie. Dus waar zitten de I-adviseurs en de architecten en de, is er een wel of niet een CIO? Dan zie je nog steeds dat het georganiseerd is, soms op het tweede, soms op het derde echelon, diep weggestopt. Zeg ook dan wel eens de metafoor, ze zitten nog in de kelder. Terwijl het eigenlijk een strategisch goed is geworden. Wat kan je met data? Wat kan je met informatisering in zijn algemeen? Dus die gemeentelijke organisaties moeten stappen zetten om zich daaraan te ontworstelen en zorgen dat die I-functie geborgd gaat worden binnen dat directieteam.
Ja, dus dat vereist eigenlijk ook natuurlijk wel van de MT-leden echt digitaal leiderschap. En je wilt dat er een CIO is of dat er iemand de IT-afdeling echt aanschuift ook. Bij een CEO bijvoorbeeld. En bij die vergaderingen. Hoe zorg je ervoor dat dat echt geïntegreerd wordt in plaats van dat het allemaal losse eilandjes, losse silo's blijven?
Ja. Ja, ik geloof heilig in visie, in visievorming. Ik bedoel, we hebben ooit een minister-president gehad in ons land die visie had gezien als geprojecteerd als een olifant die het zicht op de toekomst belemmert.
Yeah.
Nou, ik ben precies van de andere school. Visie geeft richting. Alice in Wonderland had ook geen visie toen ze de Cyprusse kater vroeg. Ga ik linksaf of rechtsaf? Waar wil je heen, zei de kater. Ja, maakt me niet uit. Ja, dan maakt het ook niet uit welke kant je op rent.
Yeah.
Nou, dat is zeg maar even hoe Nederland er ook voor staat. Visie. En als die visie op een organisatieniveau van een lokale overheid, de O en de I, dus de organisatie en de informatisering, integreert, dan kan je meters maken. En dan heb je natuurlijk een team nodig, een directieteam, een MT, wat ook daarop stuurt, wat richting geeft, continu, dag in dag uit. En als daar geen I-competentie, I-kennis, I-vaardigheden zitten op dat niveau, dan is een van de eerste zaken die je een organisatie moet regelen, is zorgen dat die I-functie wel geborgd raakt op het MT-DT-niveau. En dat kan zijn een CIO benoemen. Het kan zijn de strategen die zich bezighouden met het vakgebied dicht tegen dat MT aan te organiseren. Ja, helemaal mooi is natuurlijk dat de hoogst in rang, de gemeentesecretaris, de algemeen directeur bij een gemeente, dat hij ook dat I-gen in zich heeft. Dat is natuurlijk de droom voor iedereen informatiseren. Kijk, ik weet natuurlijk, een gemeente is geen Coolblue. Een gemeente, bij Coolblue, daar zitten de business visionairs en de technologie visionairs. Die zitten, dat zijn dezelfde personen.
Ik wil het zeggen, maar het is ook een hele andere cultuur, hè?
Andere cultuur,
ja.
Letterlijk een andere business. Maar bij de lokale overheid gaat het ook over de publieke zaak. En het gaat ook over de koppeling tussen het publieke domein, het politieke domein en de organisatiedomein. Maar op dit moment is het een tekort.
Ja, en eigenlijk zou je dat Coolblue idee misschien wel willen integreren. Of inspiratie kunnen gebruiken.
Absoluut.
Ja.
Maar er moet wel iemand in de buurt van het MT-DT zijn die ze ook daar permanent op kan inspireren.
Ja, ja.
Dus die I-functie in het hart van de O, hè, zoals wij dat ook als titel steeds hanteren, staat wel daarvoor. Zorgen dat het I-aspect meeweegt in alle stappen die een organisatie zet.
Ja.
En wij kijken bij die organisaties natuurlijk ook wel vaak naar hoe ze gestructureerd zijn. En dan zie je natuurlijk een klassieke afdeling P&O, hè, de HR-afdeling. Nou, de P is in de praktijk toch wat dominant en de O krijgt vaak toch te weinig aandacht. We zien soms op het derde echelon onder bedrijfsvoering nog een afdeling I&A, informatisering en automatisering. Nou, we zien toch steeds meer dat de automatisering vaak wel geoutsourced is, buiten de deur gezet is. Dus de I blijft over. De O krijgt te weinig aandacht, de I blijft over. Dus ik zeg, joh, gooi dat samen, maak er een afdeling, een team O&I van. En zorg dat het organisatiebelang, de organisatievisie en wat de rol die de I daarin kan spelen, de informatisering, ja, dat daar geen licht tussen zit. Dat dat één is.
Ja.
En niet een afzonderlijk opgave van een team op het derde echelon.
Ja, want op die manier kun je dus ook weerbaar en wendbaar zijn. Doordat je dat dan gaat integreren.
Het kan er enorm bij helpen.
Ja.
Kijk, technologie is er. Dus je kan er maar beter op een goede manier gebruik van maken. En wendbaar en weerbaar gaat dan op dat moment ook wel heel veel eisen stellen aan de organisatie. Als het gaat over wat voor vol vakbekwame medewerkers zitten daar. Hebben die de juiste competenties zet? Hoe hebben we onze processen ingericht? Is dat wat gestroomlijnd? Hebben ze de juiste cultuur gericht op samenwerking? En als ze een deel buiten de deur brengen aan werk en een deel binnen de deur houden aan werk. Ja, dan moet er toch ook wel een vorm van externe gerichtheid in die mensen zitten. De registraties op orde. En natuurlijk uiteindelijk in de kelder systemen op orde. En wat wij zelf steeds zeggen. En kijk dan uiteindelijk wat voor organisatiestructuur daarbij past. Maar begin daar vooral niet mee. We zeggen altijd, een organisatiestructuur moet je vooral geen hoofdpijn van krijgen. Dat is interessant voor de verlofkaart en het afdelingsuitje. Maar focus nou op die vol vakbekwame medewerkers met die cultuur gericht op samenwerking. Met de juiste competenties. En heeft dat iets met de informatisering te maken? Ja, in directe zin niet. Maar in indirecte zin natuurlijk wel. Want een deel van die competenties, ja, dat raakt natuurlijk allemaal van die fancy kreten als computational thinking, critical thinking. Natuurlijk wat andere vaardigheden om te gaan met informatisering. Anders vaardigheden om te gaan met het kritisch kijken naar wat data zegt. En hoe je dat in je besluitvorming kan betrekken.
Ja.
Dus het zijn nog steeds klassieke opgaves. Goede mensen, slimme processen met de juiste competenties. Alleen, ze moeten afgeleid zijn uit wat we anno 2026 kunnen profiteren van alles wat de informatisering brengt.
Ja, voor de lokale overheden die al best wel hiermee bezig zijn. Hè, kan ik me voorstellen, oké, hier zijn ze al mee bezig. Maar voor een lokale overheid die hier nog helemaal niet mee bezig is, is het een nogal grote stap om dit ook wel intern te veranderen. Hoe helpen jullie daar organisaties bij? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie aanpak dan?
Wij komen bij veel organisaties binnen op het moment dat er een herijking van de I-visie, de informatiseringsvisie, de I&A-visie gevraagd wordt. Wat wij op dat moment wel proberen is al voor elkaar te boksen dat het een O&I-visie gaat worden. Dat we het MT, het DT, de teamleiders, dat we alles wat leiding geeft, inclusief alle strategen die binnen die gemeentelijke organisatie zitten, een rol gaan geven in dat proces van visievorming. In de hoop dat we de zaadjes planten. Die uiteindelijk gaat maken dat het, nou, wat wij dan wel even noemen, een ICT 3.0 omgeving gaat worden. Mm-hmm. Met die I geborgd op het juiste niveau. We hebben nu een aantal klanten ook al zover gekregen dat het voltallige directieteam, inclusief hun strategen, een leergang op een van de universiteiten in Nederland is gaan volgen op CIO niveau. Dat is een vijfdaagse leergang. Dat is een majeure stap. Is dat mensen uit het sociaal domein, uit het bedrijfsvoeringsdomein, het ruimtelijk domein, fysiek domein, al die domeinen waar een gemeente verantwoordelijk voor is, dat je die mee kan nemen in dat gedachtegoed. Dat ze dat ook daar eens van die hoogleraar en professoren, hè, van al die specialisten in de markt te horen krijgen. Zodat er ook geen semantische kloof meer is. Want dat is denk ik wat wij ons als informatiseerders en automatiseerders heel erg moeten aantrekken. Is dat wij, we hebben er zo'n semantisch hoge drempel van gemaakt. Met natuurlijk met al die Engelse kreten en directe techniek, te snel de techniek in te gaan. Dus ik denk dat de opgave naar mijn vakbroeders en zusters vooral moet liggen in het slechten van die kloof, die brug slaan. En dat betekent dat wij ons meer, denk ik toch, op de bedrijfskundige organisatorische kant moeten gaan bekwamen. Waar wij van het DT, het MT vragen om een stap te zetten richting ons vakgebied.
Ja.
Omdat de technologie is, even in goed Hollands, here to stay. Dus er is ook helemaal geen keuze. Dus we zien voorbeelden op het internet voorbij komen van gemeentelijke organisaties die de connectie met de vaak digitale ecosystemen van de maatschappij verloren hebben. Wat een paar jaar geleden een heel mooi voorbeeld. Westerpark Amsterdam. De omliggende de buurt was zwaar ontevreden met al die evenementen die daar georganiseerd worden. Die onvrede uitte zich al een jaar lang op het internet. Op Facebook, op Insta, weet ik wat voor kanalen zij gebruikten. De gemeente was niet aangehaakt. En de gemeente werd wel overvallen door het feit dat er in één weekend 365 evenementenvergunningen in één klap zijn aangevraagd. Waarbij voor iedere andere dag van het jaar gevraagd werd om het park te gebruiken als park voor de buurt. Ja. En niet meer voor commerciële evenementen. En dan denk ik meer. Ik vind dat dan wel een heel mooi voorbeeld van de burgerij organiseert zich online. En de traditionele gemeentelijke organisatie, functioneel georganiseerd, lijnstaf, connecteert niet goed met dat soort ecosysteem. We hebben dus te weinig mensen in dienst die competenties hebben om daarin ook een rol te spelen. En dan verlies je de connectie. En het enige wat dan de gemeente nog zegt, je kan op onze website een e-formulier vinden en je kan daar met je DigiD inloggen en met Ideaal betalen en je kan in de productendienstencatalogus een evenementenvergunning aanvragen. Maar ze hebben gemist wat er leeft.
Ja.
En dat is natuurlijk nog een relatief onschuldig ding, maar dat geldt ook voor in het maatschappelijk domein en in het fysieke domein natuurlijk nog veel meer. Dus je moet je organisatie toch langzamerhand omturnen naar misschien minder mensen in de productieprocessen vergunningen afvragen. Gebruik daar die technologie voor. Die kan heel veel. En meer mensen aan het front die kunnen participeren in die ecosystemen. Die participatie daadwerkelijk handen en voeten kan geven. Die ja, dichter bij de burger gaat staan.
Ja.
Dus dan ga je ook een beetje van operational excellence naar customer intimacy. Dus dan, maar dat kan. Die ruimte kan je creëren in je formatie, in je organisatie. Als je ook probeert optimaal gebruik te maken van wat de technologie kan. Dus het zijn allemaal tandwieltjes en ze hangen samen. En het is soms wel frustrerend om te zien dat degenen die aan het roer staan, dat niet zien en niet snappen. En die frustratie die richt ik dan vooral op mijn eigen beroepsgroep, dat wij niet in staat zijn om dat over de bühne te brengen en die organisatie mee te nemen.
Ja.
Daarin. Ja. En dat is I in het hart van de organisatie, staat ook voor het doorontwikkelen van onze eigen competenties op de vlak. Wij moeten die brug slaan.
Ja, want zoals je het ook vertelt, hè, dan zijn er eigenlijk gewoon een aantal verschillende elementen waarbij die verbinding met elkaar leggen cruciaal is. Alleen zodra die verbinding er eigenlijk niet voldoende is, ja, dan krijgen we dus dit. Dan krijgen we dat gekraak en dat gepiep en dat wil je eigenlijk niet. Ja. Maar ook als we helemaal kijken naar de toekomst, hè, 2030 is er zo. Tegen die tijd is er zoveel meer veranderd dan nu. Je zult nu wel echt moeten bewegen. Kun je zeggen, er is echt een noodzaak om nu te bewegen, dit jaar, als organisatie?
Ja, de lokale overheid heeft kampen met toenemende vraag vanuit de maatschappij aan diensten en ondersteuning. En tegelijkertijd hebben ze te kampen met gewoon gebrek aan middelen.
Ja.
Er is natuurlijk fors bezuinigd. En dat dient zich, ik denk, over een jaar of twee weer in vol ornaat aan dat er een tekort aan middelen is. Dus mijn stelling is, we hebben niet zo heel veel tijd meer om het roer om te gooien. En zorgen dat je met die krapte aan financiële middelen, dat je toch gewoon je ding kan doen als lokale overheid. Ja. Maar dan moet je dus niet dat gaan uitstellen, dus het roer om. Want de technologie kan veel. Vroeger zeiden we altijd van ja, je moet een dienst proberen zo gestandaardiseerd mogelijk te maken, maar dan kan je het automatiseren. Maar ja, iedereen gebruikt tegenwoordig AI-tooling. En tegen een AI-tool te zeggen, er komt een aanvraag binnen, toets het even aan wet en regelgeving en wat ik de afgelopen 3000 keer beantwoord heb. En kom eens met een concept. En met de human in the loop, zoals het dan heet, zelf nog een keer zeggen, nou, het klopt eigenlijk wel, het is goed. Ja, dat is ook een enorme efficiëntieverbetering.
Ja, klopt.
Dat die weerbaarheid weer vraagt dat je wat moet doen, zeker moet weten met welke tool je dat doet en waar die content naartoe gaat. En aan de informatiebeveiligingskant en aan de privacy en aan de ethische kant weer allerlei maatregelen moet nemen. Maar het alternatief is dat je het niet doet. En dat zie ik toch iets te vaak. Van, laat het eerst maar eens uitkristalliseren, die technologie. Maar ja, dan komt weer de nieuwe technologie, dus dat helpt niet. We gaan eerst eens beleid vormen. Begin met experimenteren. Begin met pilots. Maar pak dan wel door. Ik kijk wel eens jaloers naar een verhaal over Christoffel Columbus. Toen hij in, wanneer was dat? 1500, 1600 Amerika zogenaamd ontdekte. Ja, dat is bij uitstek een voorbeeld van innoveren en experimenteren. Hé, de aarde was niet plat. Hé, vrek, ik kan in Amerika aankomen. Het liep allemaal niet goed af voor de lokale bevolking daar natuurlijk. Maar het was wel een voorbeeld van, we hebben een use case. We gaan met 2-3 scheepjes daar naartoe. En als het werkt, gaan we opschalen. We hebben support van de top. Er worden middelen beschikbaar gesteld. En dat heeft uiteindelijk Spanje heel veel rijkdom gebracht. Nogmaals, heel veel schade voor bevolkingsgroepen daar lokaal. Maar dat innoveren, experimenteren, daar is nu de tijd ook wel weer rijp voor. Met al die mogelijkheden die we hebben. Ja. En hou het niet af. Gebruik het.
Nee, gebruik het. Ja. Hè? Trial and error wat dat betreft. Begin.
Begin.
Ga het doen. Al doe je het met kleine stapjes. Ja. Maar begin. Dus dat vereist een stukje mindset.
Mindset.
Mindset en visie.
Ja. En dan en visie vereist dus leiderschap.
Digitale leiderschap.
En digitaal leiderschap. Meer om aan te geven dat vanuit die visie wel dat inlevingsvermogen in wat de technologie kan brengen wel voelbaar is.
Ja.
En daarna zal de digitale leider, en die zit echt niet alleen maar in de top van de organisatie, die zit op meerdere plekken in de organisatie, dat digitaal leiderschap. Maar die zal daarna ook de juiste ontwikkelingen moeten sponsoren. Met woord en daad en op de zeepkist staan. Er zijn alle standaard veranderkundige de regels zou ik bijna zeggen om te zorgen dat het beklijft en dat de mensen die het raakt het als authentiek ervaren. Het is allemaal variaties op hetzelfde thema, leiderschap.
Ja.
En digitaal leiderschap is wat dit tijdsperk op dit moment vraagt.
Dat is het. Ja. Ja. We hebben veel met elkaar besproken. Ja. Is er nog iets wat je de luisteraars en kijkers mee wil geven?
Nou ja, ik heb al wat ervaringsjaren op mijn teller staan. Ik heb jaren gedacht dat ik in een heel saai tijdsgevricht geboren was. Ik heb net de provo-tijd niet actief meegemaakt. En in de jaren 80 en 90 vond ik het nog niet zo bijzonder in onze wereld. Maar als ik nou toch zie wat er op dit moment voor ontwikkelingen zijn. En nogmaals, positieve en negatieve. Het is wel een heel fascinerend tijdsgevricht. En ik hoop van harte dat er een aantal mensen gaan opstaan. Ook bij onze klantenkring, de lokale overheid. Die gaan zeggen van, ik vind het allemaal hartstikke eng. Maar ik ga wel die stap zetten. En ik ga zorgen dat er een O&I-visie komt. Ik zorg dat I in het hart van die organisatie terechtkomt. En we gaan stappen zetten. Ik hoop echt dat dat gebeurt. En ik hoop ook dat onze opname daar misschien ook een klein druppeltje, een rimpeltje kan veroorzaken in die vijver.
Ja, mooi. Dankjewel, Wim Hoekstra. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
Dankjewel. Tot de volgende keer, Martine.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.